onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op afgelopen dinsdag 24 september is plotseling overleden onze broeder W. Kasbergen op de leeftijd van 82 jaar. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. En in verband met zijn overlijden willen wij zingen van Psalm 39, derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 39. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 119e psalm, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En daarna wordt u gelezen uit het tweede boek van Samuel, het 11e hoofdstuk. Schriftlezing voor deze morgen is 2 Samuel 11, vers 1 tot en met 27... nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, het 19e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu 2 Samuel 11. En het geschiedde met de wederkomst des jaars, ten tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab en zijn knechten met hem en de gans Israël heen zond, dat ze de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. Zo geschiedde het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David zond heen en ondervraagde naar deze vrouw en men zeide, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de hetiet? Toen zond David boden heen en liet haar halen. En als ze tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger. Zo zond ze heen en liet David weten en zeide, ik ben zwanger geworden. Toen zond David tot Joab zeggende, zend Uria de hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. Als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab en naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs. Daarna zeide David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit des koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uria legde zich neder voor de deur van des koningshuis, met al de knechten zijns heren, en hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven het David te kennen, zeggende, Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria, komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot David, de ark en Israël en Juda blijven in de tenten. En mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Toen zeide David tot Uria, blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger, met zijn zere knechten, maar ging niet af in zijn huis. Dus morgens nu geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab, en de zon dien door de hand van Uria. En hij schreef in die brief zeggende, stelt Uria vooraan tegenover de sterkste strijd, en keert van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had, dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden, vielen er van het volk van Davids knechten. En Uria, de hetiet, stierf ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode, zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat zij van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubbezet? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur, dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen, uw knecht, Uria de hetiet, is ook dood. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waarom Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld, maar wij zijn tegen hen aangeweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, tot er van des konings knechten dood gebleven zijn. En uw knecht Uria de hetiet is ook dood. Toen zeide David tot de bode, zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als genen. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze, versterk hem alzo. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg ze leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis, en ze werd hem ter vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u aan het begin van het u voorgelezen hoofdstuk, 2 Samuel 11 en daarvan de eerste 4 versen. Daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ter tijd als de koningen uittrekken, dat David Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. Zo geschiedde het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David zond heen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de Hetiet? Toen zond David boden heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. Tot zover. In ons gebed van deze morgen willen we denken aan de nabestaanden van onze overleden broeder Kasbergen. We denken aan zuster Hofman van de Meer, die Rijkenhoven mocht verlaten en mocht terugkeren naar haar eigen woning. We doen dankzegging dat zuster Hoijmeijer-Wiegel uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. We denken aan zuster Prins, die vanuit het IJsseland ziekenhuis naar Pnio is gegaan voor verdere revalidatie. En dankzegging mogen we doen voor de geboorte van een zoon bij Remco en Angenita Dingemansen. Zij hebben hun zoon de namen Micha, Christiaan, roepnaam Micha, gegeven. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geeft u dat het een wonder is in onze ogen dat u ons nog laat in het leven. En dat u ons nog gespaard hebt. Want ook als gemeente zijn we in de achterliggende week opgeschrikt door het aangrijpende bericht van het plotselinge overlijden van broeder Kasbergen. En wat ligt daar in een roepstem, Heere, voor ons allen? Bereid uw huis, want gij zult sterven. En u hebt u ons nog gelaten in het heden der genade. U geeft ons nog dat wij u mogen zoeken terwijl u te vinden bent. En dat we u mogen aanroepen terwijl u nabij komt in de prediking van uw woord van morgen. Wil u er ons dan voor bewaren, Heere, dat we daaraan voorbij zouden leven. Dat we denken bij onszelf, het ging om een ouder gemeentelid en wij zijn nog jong. Dat we denken, het heeft allemaal de tijd nog wel. Heere, geeft u dat wij mogen beseffen dat één ding nodig is in ons leven. En wilt u vanmorgen het woord dat gepredikt staat te worden zegenen. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Wij hebben ook in de achterliggende week onze zonden meer gemaakt. En iedere zonde is de dood waard, leert uw woord. Iedere zonde maakt ons schuldig tegenover uw heilige majesteit. Ook de zonde waar wij om kunnen glimlachen. In onze dwaasheid, waarover wij oppervlakkig heen leven. Maar wilt u ons geven geopende ogen voor wat zonde tegenover u echt is? En wil u daarvoor ook het woord van vanmorgen gebruiken? En wil u ons schuldenaar maken voor u, voor het eerst of opnieuw? We zijn dat wel, maar we zien het niet. En daarom, Heere, schenkt u ons dat onze ogen geopend worden. En dat het in ons leven echt een belangrijke, de belangrijkste vraag wordt. Hoe kom ik met God verzoend? Heere, wilt u dat werken in de levens van onze jongeren, van onze kinderen, van onze ouderen, van degenen die vanmorgen in de kerk zijn en van degenen die met ons meeluisteren. En wilt u ook denken aan hen die afgedwaald zijn, brengt u ze terug, Heere. We bidden u vanmorgen heel bijzonder of u wil geven wat nodig is in de bediening van het woord. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we uw woord zouden preken op een sensationele manier. Juist de stof die vanmorgen de aandacht vraagt, vraagt er ook om ingetogen behandeld te worden. En wil u dan geven wat nodig is. We bidden u of we helder en duidelijk en naar de zin en mening van uw geest mogen preken. Ook eerlijk, ontdekkend, aanwijzend, verootmoedigend. En Heere, u kent onze harten en u weet dat er misschien ook moeilijke gedachten en pijnlijke gedachten bij ons kunnen opkomen wanneer juist deze dingen de aandacht vragen. Wil u ook in die omstandigheden gedenken en helpen? We willen u bidden, Heere, voor degenen die we zojuist al noemden. We denken aan de nabestaanden van onze broeder Kasbergen. Wil u aan hen denken? Nu ze afgelopen vrijdag hun vader, hun grootvader moesten begraven. Heere, wil u aan een ieder denken. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Wil u geven dat dat ook door uw genade mag gebeuren. En dat u gezocht mag worden. We willen u bidden, Heere, voor de zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster Hofman, die mocht thuiskomen. We zeggen u daar dank voor. We willen u haar gedenken en haar nabij en goed zijn in alle dingen. Boven alles geeft u wat nodig is in geestelijk opzicht, in haar hoge ouderdom. We willen aan u opdragen, zuster Hooijmeijer, die tot onze blijdschap mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze is al wel een aantal keren tussendoor naar huis geweest, maar nu mocht dan werkelijk het ontslag volgen. En wilt u haar gedenken, Heere, met haar man en met de kinderen? Wees hen goed en nabij in alle dingen. We willen aan u opdragen onze zuster Prins, die vanuit het IJsseland ziekenhuis naar Pniel mocht gaan, maar die daar nog verder moet revalideren. U hebt haar willen bewaren door de operatie heen en u hebt haar al zo ver willen brengen, maar we bidden ook van u of u haar verder wil gedenken en of u uw aangezicht over haar wil laten lichten. Heren, wij mogen deze morgen dankzegging doen met Remco en Anganita. U hebt hen willen zegenen met de geboorte van een kleine jongen. U gaf hen nieuw leven en u spaarde het leven van Anganita. U hebt alles wel willen maken met moeder en kind. En wat is het dan reden om uw naam daar vanmorgen ook voor te erkennen? En wilt u hen gedenken, Heere? Wil u hen alles geven wat nodig is bij de opvoeding van hun kinderen? Geeft u hen dat ze boven alles de Heere Jezus Christus onmisbaar nodig mogen hebben in de opvoeding en ook voor hun kleine jongens. En wees hen zo nabij en goed, geeft u Anganita ook nieuwe krachten. Heren, we zeggen u dank niet alleen met de ouders, maar ook met grootmoeder en andere grootouders. Maar we denken ook aan oma Overduin, die weer een kleinkind uit uw hand mocht ontvangen. Heere, wil ook haar gedenken en wil ook haar nabij zijn. En weest u zo, Heere, met een ieder. Wilt u vanmorgen aan de rouwdragenden denken? Verschillende van de gemeenteleden waren ook afgelopen vrijdag op het graf. En bij zo'n gelegenheid kunnen allerlei gedachten zich vermenigvuldigen en bovenkomen. Het verlies dat korter of langer geleden in ons eigen leven gekomen is. Heere, wil u dan troosten, zoals u dat alleen kunt. En wilt u geven dat we mogen zoeken de troost en boven alles die onmisbare genade van u, die nodig is voor leven en sterven. Zo bidden wij u, schenk wat nodig is aan allen die een taak hebben in deze dienst. De koster, de organist dragen we aan u op. Wil ons horen en verhoren uit genade. Amen. Psalm 32, het tweede en het derde vers willen wij zingen. 32 vers 2 en 3. En er zijn drie collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Uit de bereiming van het gebed des Heren willen we het zevende en het achtste vers zingen na het amen van de prediking. Leid ons in geen verzoeking ooit en ook verlos ons uit des bozen macht. 7 en 8 van de bereiming van het gebed des Heren. Geliefde gemeente, een van de meest geliefde psalmen is de herderspsalm, psalm 23. Die psalm waarin David in allerlei beelden tekent wie de Heere voor hem door genade geworden is. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En midden in die prachtige psalm vinden wij deze woorden dat David zegt: Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Zo staat het in onze vertaling en dat is een goede vertaling, maar de kanttekeningen wijzen er al op dat je vanuit het Hebreeuws diezelfde woorden ook nog anders zou kunnen lezen. We zouden ze ook zo kunnen lezen. Hij brengt mij of mijn ziel terug. En hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En als we daar even over nadenken, dan zien we in gedachten een schaap voor ons dat afgedwaald is bij de kudde vandaan, bij de goede weg vandaan. Het is een dwaalspoor ingeslagen. En nu gaat de herder achter dat afgedwaalde schaap aan. En hij zoekt dat afgedwaalde schaap op in zijn verlorenheid en in zijn dwaalwegen. En hij neemt dat schaap en hij brengt het terug. Hij verkwikt mijn ziel. Hij brengt mijn ziel terug. En hij leidt het in rechte sporen. Wel, dat zien we niet alleen in de psalm van David, psalm 23... Maar dat zien we ook in het leven van David. En zeker in de geschiedenis die we met Gods hulp vanmorgen beginnen te overdenken. En we schrijven dan bij onze tekstwoorden van deze morgen een dwalend schaap en een zoekende herder. Een dwalend schaap en een zoekende herder. 3 gedachten. Allereerst, waar Davids dwaalweg begint. Dat is vers 1 en 2. In de tweede plaats, hoe David zijn dwaalweg voortzet. Dat is vers 3 en 4. En tenslotte, hoe David zijn herder verlaat. En dan blikken we nog eens op de geschiedenis terug vanuit dat gezichtspunt. Dus 3 gedachten. Waar Davids dwaalweg begint, vers 1 en 2. Hoe David zijn dwaalweg voortzet, vers 3 en 4. En hoe David zijn herder verlaat. Als wij vanmorgen gemeente een begin maken met de geschiedenis van David en Bathsheba, dan zou er heel veel kunnen zijn om daar geen aandacht aan te besteden. Ik noem maar een enkele overweging. We hebben te maken met een heel bekende geschiedenis. Ieder kent eigenlijk deze geschiedenis wel. En het is bovendien een donkere bladzijde uit het leven van David. Ook een geschiedenis die misschien bij deze of gene moeilijke en pijnlijke herinneringen en gedachten kan oproepen. Een confronterende geschiedenis misschien. Als dat zo is, dan mogen we de Heere ook bidden of hij wil geven wat nodig is om toch te kunnen luisteren naar wat er vanuit deze geschiedenis tot ons komt. Maar anderzijds zijn er ook hele dringende redenen om deze geschiedenis wel te gaan overdenken. Allereerst al omdat het natuurlijk Gods eigen woord is. Dat is op zich al reden om hierover na te denken. En dan is het ook nog eens zo dat de Heere in zijn woord nogal wat aandacht schenkt aan deze dingen. Niet alleen 2 Samuel 11 spreekt erover, maar ook 2 Samuel 12. En dat is een hoofdstuk waar we de komende zondagen, als de Heer het geeft, ook naar willen luisteren. En daarnaast zijn er verschillende psalmen die we moeten houden tegen de achtergrond van deze zonde van David met Bathsheba. Psalm 32 en psalm 51. En ook daar willen we, als de Heer het geeft, een paar keer bij stilstaan. Maar vooral is het natuurlijk belangrijk om deze geschiedenis te overdenken vanwege het geestelijk onderwijs wat erin ligt. Want daar gaat het om. Het gaat er maar niet om een geschiedenis te beluisteren, ja, die misschien ook nog wel iets spannends of iets boeiends zou kunnen hebben. Nou, al ligt er ook veel verschrikkelijks in en aangrijpends in. Het gaat er vooral om, wat heeft deze geschiedenis als Gods woord tot ons te zeggen? En als ik dan aan het begin van de behandeling zo even een paar dingen mag aanstippen, en in de loop van de komende tijd, als de Heer het geeft, dan willen we dat natuurlijk wat uitwerken. Maar ligt er dan geen waarschuwend, actueel onderwijs in? Want de zonde waar David in viel, de zonden waar David in viel, ze zijn nog springlevend in onze tijd. En ze verslaan nog altijd hun tienduizenden. Ligt er geen verootmoedigend onderwijs in, als we bedenken dat David een kind van God was, een man naar Gods hart. En toch, toen de Heere hem een ogenblik aan zichzelf overliet, viel hij in deze zonde. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, toen David niet streed tegen de zonde die ook vanuit zijn binnenste opkwam, toen viel hij in deze verschrikkelijke dingen. Verootmoedigend onderwijs, waarschuwend onderwijs, geestelijk onderwijs, dat ook. Want we hopen met elkaar nog te gaan overdenken hoe de Heere David niet loslaat. En hoe de Heere David opzoekt en hoe de Heere de zonde in Davids leven niet alleen aanwijst, zodat David weet dat hij gezondigd heeft, want dat wist David in zekere zin wel, maar hoe de Heere die zonde ook tot schuld maakt in het leven van David. Daar ligt geestelijk onderwijs in. En hoe David dan echt gebracht wordt tot het belijden, tot het waarachtige belijden van zijn zonde. Wat is dat eigenlijk, het echte belijden van onze zonde? Belangrijke vraag als we bedenken dat onbeleden zonden bijbels gezien onvergeven zonden zijn. En om dan nog één ding te noemen, deze geschiedenis loopt uiteindelijk uit op de verwondering en de vreugde als David het aan het begin van Psalm 32 uitjubelt. Welgelukzalig is de man wiens zonden vergeven, wiens ongerechtigheid bedekt is, die de Heere de zonden niet toerekent. Daar mag David zingen van het wonder van de vergeving van zijn zonden. Maar, en dat zou toch ook de vraag kunnen zijn van iemand vanmorgen, hoe worden mijn zonden nu vergeven? En daarom alle reden om biddend te gaan luisteren naar deze geschiedenis. Een geschiedenis die begint met deze woorden en we komen bij onze tekst. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar ten tijde als de koningen uittrekken. Dat zijn woorden die moeten we nog even houden tegen de achtergrond van de vorige hoofdstukken. U hebt daar vorige week over nagedacht met dominee van der Weert. En toen hebben we David vooral gezien als een strijder. David in de oorlogen van de Heere. Dat wil zeggen oorlogen waar de Heere zelf opdracht voor had gegeven. Dat kun je in de Bijbel niet van alle oorlogen zeggen. Maar er waren oorlogen, ook in de tijd van de Bijbel, die de oorlogen des Heren worden genoemd. Daar had David ook een bijzondere verantwoordelijkheid in. Hij moest met bepaalde volken militair gaan afrekenen. En verschillende volkeren heeft hij ook verslagen. Het leger van de Moabieten en het leger van de Syriërs. Daar wordt in hoofdstuk 10 over geschreven. Maar dan is er nog wel het leger van de Ammonieten overgebleven. De Ammonieten die woonden ten oosten van Israël in wat wij tegenwoordig Jordanië noemen. En toen is het winter geworden. En de winter was in de tijd van de Bijbel een buitengewoon ongunstige tijd om oorlog te voeren. Want dan vielen de winterregens en die maakten de wegen onbegaanbaar. En daarom, tijdens de winter worden de wapens tijdelijk opgeborgen. Maar, en dan zijn we bij onze tekst, met de wederkomst van het jaar, toen het seizoen weer geschikt was om oorlog te voeren, dat wordt bedoeld, toen het voorjaar gekomen was, zo ongeveer de maand april, mei, daar moet u aan denken, ten tijde als de koningen uitrekken, ja toen geschiedde het dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat ze de kinderen Ammons verderven zouden. David, hij zendt zijn legeraanvoerder Joab uit. Hij laat een heel groot leger, een sterk leger meegaan. Dat blijkt wel uit de bewoordingen van onze tekst. Er wordt gesproken over gans Israël. En Joab krijgt de opdracht om de Ammonieten te verderven, te verslaan en om een beleg te slaan rondom de stad Rabba, het huidige Amman, de hoofdstad van Jordanië. Toen de hoofdstad van de Ammonieten. Maar dan lezen we iets opmerkelijks en we zijn bij het slot van vers 1. Doch David bleef te Jeruzalem. Daar begint de zonde van David, zouden we kunnen zeggen. Daar begint de dwaalweg van David. Want David had als koning van Israël de verantwoordelijkheid, de plicht om leiding te geven aan zijn leger in de oorlogen des Heren. Hij moest aan het hoofd van zijn manschappen optrekken tegen de vijand. En er zijn wel uitleggers die hebben David op dit punt een beetje verontschuldigd. En die hebben gezegd, kijk, David had ook nog andere taken te doen. Hij had natuurlijk ook bestuurlijke taken, dat is ook zo. Maar uit het beeld dat ons in 2 Samuel 11 getekend wordt, krijgen we bepaald niet de indruk dat David deze dagen druk bezet was. David had zijn plicht moeten waarnemen. David had zijn verantwoordelijkheid moeten verstaan. Maar David laat dat na. En dat maakt David, en u mag de lijn direct doortrekken, dat maakt ieder mens geestelijk gesproken geweldig kwetsbaar. Waarom? Omdat als een mens zijn verantwoordelijkheden nalaat, zijn verplichtingen ten opzichte van de Heere en ten opzichte van de mensen nalaat, zo iemand niet meer kan rekenen op de bescherming van de Heere. Dat is een Bijbelse lijn. Als een mens zich onttrekt aan zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van God, kan hij niet meer rekenen op de bescherming door de Heere. Is hij kwetsbaar voor allerlei verleiding en verzoeking? Is hij een open poort voor de vorst der duisternis met al zijn aanvallen? En daarom is het goed en is het belangrijk dat wij voor onszelf altijd weer afwegen. Wat zijn de verplichtingen? Wat zijn de verantwoordelijkheden die wij hebben ten opzichte van de Heere? En ten opzichte van onze medemens, ook in het licht van Gods wet. En ik zeg dat vanmorgen ook wel met de nodige voorzichtigheid, want het zou ook zo kunnen zijn dat u oververantwoordelijk bent. En dat u in alles uw verantwoordelijkheid ziet en dat u zich aan deze dingen kunt vertillen. Daarom is het ook zo belangrijk om te vragen, Heere, wil u me geven dat ik mag zien wat u echt van me vraagt. Wat u van mij vraagt. En wil u daar dan de kracht voor geven. En wil u daar dan alles voor geven wat nodig is. En als David dan in Jeruzalem blijft, en we lezen verder in vers 2, zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond. Het woord leger betekent hier zijn bed. Dus David heeft 's middags een poos liggen rusten op bed. Dat was in het land van de Bijbel helemaal niet ongebruikelijk. Want juist de middaguren waren de warmste uren van de dag. En dan hield men ook in die tijd wel wat we noemen een siesta. Wat middagrust. Enkele uren van rust op die warmste uren van de dag. Om dan het werk weer te kunnen hervatten. Wel, David heeft ook een poos rust gehouden in de slaapkamer die we ons vermoedelijk moeten voorstellen. Gebouwd boven op het platte dak. Op een plaats waar nog wat van een verkoelende bries te vinden was. En David heeft zijn middagrust blijkbaar lang uitgestrekt. Maar dan tegen de avondtijd, het is nog wel licht. Maar het einde van de middag is wel aangebroken. Tegen de avondtijd staat David van zijn bed op en loopt hij wat over dat platte dak om te genieten van de avondkoelte. En vanaf het platte dak van zijn paleis, en dat paleis zou wat hoger gelegen hebben dan de andere huizen in Jeruzalem, heeft David een bijzonder uitzicht. Als hij zou kijken naar het oosten, dan ziet hij daar de Olijfberg. Als hij kijkt naar het zuiden, dan ziet hij daar de streek van Bethlehem Ephrata, waar hij als jongen heeft rondgedwaald met zijn schapen als herder. Als hij naar het westen zou kijken, dan ziet hij daar dat indrukwekkende schouwspel van de ondergaande zon. Maar David laat zijn ogen gaan over de huizen in de omgeving. Laat ik het heel gewoon zeggen, over de huizen van de buren. En hij ziet niet alleen de huizen, maar hij ziet ook de binnenplaatsen van die huizen. En dan blijven zijn ogen op een bepaald moment rusten op één van die huizen, op één van die binnenplaatsen. Want daar ziet David een vrouw die zich aan het wassen is. Ontkleed. En David, die zijn ogen op dat moment had moeten afwenden. David, die in Psalm 119 bidt, wend mijn oog van de ijdelheden af, doet dat op dit moment niet. David kijkt. David blijft kijken. En in zijn hart laait het vuur van de begeerte op. Hij zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. Wel, daar begint, gemeente, de dwaalweg van David. Met het verzuimen van zijn plicht. Met het zich onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. Met het laten ronddwalen van zijn blikken. De zonde, de aangrijpende geschiedenis die zulke grote gevolgen zou hebben in het leven van David, begint, en daar moeten we even op letten, begint zo heel erg klein. Die begint met een blik. Zoals de zonde zo vaak heel klein begint. Zoals de zonde vaak begint met nalatigheid. met het zich onttrekken aan allerlei verantwoordelijkheden en plichten, met het nalaten van het gebed en van bijbellezen. En dan een blik. Met een blik is eigenlijk de eerste zonde al begonnen. In het paradijs, als we lezen dat Eva die vrucht aanzag, dat ze goed was voor de ogen. Een vrucht die begeerlijk was om verstandig te maken. De zonde begint vaak met een blik. En daarom komt de vraag vanmorgen naar ons toe. Zijn wij ons bewust van het feit dat de zonde door de vensters van onze ogen zo makkelijk kan worden binnengehaald? Wat zien we? Wat willen we zien? Waar richten wij onze ogen op in het gewone leven? In het dagelijkse leven? Wat zien we op allerlei foto's die geappt worden? Of die we met Snapchat zien? Wat zien we op allerlei filmpjes die naar ons toekomen? Wat zien we op sites die we bezoeken? Waar zwerven onze ogen heen? Dat is een vraag die moeten we allemaal maar aan onszelf stellen vanmorgen en voor Gods aangezicht stellen. Wat zien we? En waar stellen we onze ogen open voor? Weet u wat zo nodig is, bijbels gezien, voor ons allen, voor onze jongeren en voor onze ouderen, wat we lezen in het leven van Job? Job zegt ergens dat hij een verbond heeft gemaakt met zijn ogen. Verbond heeft gemaakt met zijn ogen. Dat wil zeggen dat hij voor Gods aangezicht is neergeknield en dat hij het voor de Heere heeft beleden. Heere, mijn ogen trekken zo gemakkelijk naar alles wat verkeerd is en wat tegen uw wil en wet indruist. En soms dan kan het gebeuren dat ik dingen zie, zomaar plotseling, zonder dat ik erop bedacht was. Maar dan is er in mijn hart zo'n neiging om daarnaar te blijven kijken of om daarnaar terug te kijken. Heere, wil u mij geven een vast voornemen in mijn hart om daartegen te strijden? Mag ik dat voornemen ook in mijn leven hebben? Mag ik een verbond sluiten met mijn ogen, zodat ik ook alle wegen van de zonde en die naar de verleiding van de zonde toelopen uit de weg zou gaan en daarvoor zou vluchten? Is dat niet nodig? Mannen onder ons. Want laten we vanmorgen maar niet schijnheilig of hoogmoedig omgaan met deze geschiedenis. De vrouwen in de kerk moeten dat maar voor zichzelf bepalen, dat weet ik niet goed, maar voor de mannen zal toch gelden dat ze allemaal iets kennen van de zwakheid op dit punt. En dat deze dingen in Gods woord worden aangeduid, dat is niet om ons te verontschuldigen, maar dat is juist om ons waakzaam te maken. Dat is juist opdat jullie, jongens, opdat wij mannen ook zouden neerknielen voor de Heer, onze zwakheid zouden belijden voor Gods aangezicht, zouden bidden om genade en om kracht die nodig is om een verbond te maken met onze ogen. Er is nog iets wat even onze aandacht moet vragen. Want wij moeten ook nog even letten op die vrouw. Die vrouw die zich daar aan het wassen was op een binnenplaats. Wat moeten we daarvan denken? Wel, we zullen straks nog wel horen dat ze zich had gezuiverd van haar onreinheid. We moeten waarschijnlijk denken aan een soort rituele wassing. Na haar maandelijkse onreinheid, die bovendien ook voorgeschreven was door de wetten van Mozes. Dus dat die vrouw zich waste was natuurlijk niet verkeerd. Maar dat die vrouw zich daar waste op haar binnenplaats. En ik kan me voorstellen dat er mensen onder ons zijn die zeggen, nou ja, die vrouw deed dat toch op haar binnenplaats. En het was toch in de tijd van de Bijbel ook zo dat mensen geen bad binnenshuis hadden, dat was ook zo. Maar al is het waar, en nou stem ik het u direct toe, dat David in deze geschiedenis als hoofdverantwoordelijke wordt aangewezen. Dat David als de schuldige wordt aangewezen. Toch kiest deze vrouw er wel voor om zich te wassen op een plaats waar ze gezien kan worden. Hoe had ze dat dan moeten doen, vraagt iemand. Wel, zoals de meeste vrouwen en mannen dat deden in de tijd van de Bijbel, die wachten met wassen totdat het donker geworden was. En dan zochten ze de binnenplaats van hun huis op. En dan wasten ze zich. We krijgen de indruk dat Bathsheba zich wellicht ook heeft willen laten zien. En dat stelt ons dan nog een vraag. Zou dat ook nog zo kunnen zijn? Dat daar een zonde wordt aangewezen. De zonde dat we ons op een onzuivere, op een onreine manier willen laten zien aan de ander. Of op een al te uitdagende manier. Is niet nodig om in dat opzicht ook ons leven te houden in het licht van Gods woord. Onze tweede gedachte, hoe David zijn dwaalweg voortzet. Ja, want dan lezen we verder in vers 3. En David zond heen en ondervraagde naar deze vrouw. Kijk, daar gebeurt iets heel belangrijks, iets heel cruciaals. Datgene wat tot nog toe alleen nog maar in de blikken en in de gedachten van David zich afspeelde. En dat is voor God wel zonde. Maar dat wordt hier omgezet in een daad. Een eerste daad van David. Dat is een volgende stap op de dwaalweg. En wat is die daad dan? Dat is dat David een paar van zijn knechten bij zich roept en dat hij daar staat op dat platte dak en dat hij wijst naar die binnenplaats. En dat hij tegen zijn knechten zegt, kijk eens, ga eens vragen wie daar eigenlijk woont. En wie die vrouw is die zich daar aan het baden is. En dan krijgt David het antwoord, vers 3. Is dat niet Bathsheba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de Hetiet? David krijgt de naam te horen, Bathsheba. David krijgt te horen dat het een dochter is van Eliam. En Eliam was een van zijn belangrijke militairen, van zijn belangrijke soldaten, zijn helden. En David krijgt vooral, en daar moet u bovendien op letten, David krijgt vooral te horen dat dit de vrouw is van Uria. Met andere woorden, dat deze vrouw al getrouwd is. Dat ze van een ander is. En Uria behoorde ook tot de helden van David. Uria is nota bene op dit moment bezig om zijn leven te wagen op het slagveld voor koning David. Dus door al die woorden, door dit antwoord, wordt David indringend gewaarschuwd tegen de zonde. En is dat dan wat David ervan weerhoudt? Komt David op dit moment tot inkeer, beseft hij, nee, maar dat kan ik niet doen. Het is de vrouw van een ander, het is de vrouw van mijn buurman. Het is de vrouw van een van mijn belangrijkste militaire, het is de vrouw van iemand die het leven aan het wagen is voor mij. Wat lezen we in vers 4? Toen zond David boden heen en liet haar halen. David gaat door op de weg van de zonde. David dwaalt nog verder af, welbewust. En hij maakt misbruik van zijn koninklijke macht en hij laat die vrouwen halen. En dan lezen we, en als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. David pleegt overspel. David breekt door de heiligheid van het huwelijk van een ander heen. David begeert niet alleen de vrouw van een ander, maar David pleegt ook overspel met de vrouw van een ander. David overtreedt Gods heilige wetten. Staat er maar heel sober, gemeente, en daar moeten we dus ook maar heel sober over spreken. Maar David valt hier in een aangrijpende zonde. Een zonde waarvan u in een van de wetten van het Oude Testament, die David ook gekend en gelezen heeft, leest: een man ook, die met iemands huisvrouw zou overspel gedaan hebben, terwijl hij met zijn naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden. David heeft zich des doods schuldig gemaakt. En als we daar zo in onze tweede gedachte even over hebben nagedacht, over hoe David zijn dwaalweg voortzet, ja, wat liggen daar dan voor lessen in? Weet u wat daarin ligt? Allereerst de les van de eerlijkheid van de Bijbel. De Bijbel is een eerlijk boek. Dat tekent Gods kinderen niet als volmaakte mensen, maar als mensen die in zonde kunnen vallen. Nee, dat is geen verontschuldiging voor de zonde. Maar dat is wel zoals het helaas is. De eerlijkheid van de Bijbel, dat is ook een bewijs dat de Bijbel waar is. Er ligt nog een les in, en dat is de les van de kwetsbaarheid van Gods kinderen. Want wat gebeurt er als de Heere iemand tot bekering brengt? Als ik dat heel kort mag zeggen, dan zou ik het zo kunnen zeggen: dan wordt alles nieuw. Als de Heere een mens wederom geboren laat worden, dan wordt alles nieuw. Dan krijgt zo iemand een nieuw hart. Dan krijgt zo iemand een verlicht verstand. Dan krijgt zo iemand een vernieuwde wil die gericht is op God en op het goede. Dan krijgt zo iemand vernieuwde verlangens, zuivere verlangens, zodat er wel eens gezegd wordt: wat vroeger een last was, dat wordt nu een lust. En wat vroeger een lust was, dat wordt een last. Dan worden alle dingen nieuw, jawel, dan komt er een hele nieuwe mens. Zo spreekt de Bijbel daarover. Maar één ding nooit vergeten: dat in die vernieuwde mens ook nog de zonde blijft wonen. Die zonde blijft in zijn verstand. Daar blijft duisternis, ondanks de vernieuwing. Die zonde blijft in zijn wil. Zodat u leest over die geweldige tweestrijd in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik toch. En er blijft toch ook zonde in de verlangens. Er blijven zondige verlangens in het leven van een kind van God. En omdat die zonde ook nog weer overal is overgebleven, als een inwonende zonde. Ik heb dat beeld vaker gebruikt, dat beeld van John Owen. Een lastige kostganger die zijn plaats in het huis niet wil opgeven. Dat die zonde daar ook blijft, is daar ook de oude mens van de zonde. De nieuwe mens en de oude mens. En als de Bijbel ons dat tekent, dan is dat natuurlijk niet om te zeggen: wel aan, zo is het dan. Zo is het. Een kind van God is soms nieuwe mens en dan kunt u indrukwekkende dingen zien in zijn leven. Dan is hij op God gericht. En ja, soms is hij ook oude mens en dan heeft de zonde de overhand en dan doet hij verkeerde dingen. Maar dat is nu eenmaal zo. Een mens is nu eenmaal na ontvangen genade een tweemens. Dat is de bedoeling niet. Als de Bijbel ons deze dingen tekent, nieuwe mens, oude mens, dan doet ze dat altijd zo dat Gods kinderen de opdracht, de heilige plicht hebben om te strijden tegen die oude mens. Om te strijden tegen die inwonende zonde. Om te strijden tegen al die zondige verlangens die vanuit hun hart ook na ontvangen genade toch weer opborrelen. Om die oude mens, om het met een woord van Paulus zelf te zeggen, te doden. Om het met een woord van de Hebreeën te zeggen, om tot bloedens toe, en dat is dan natuurlijk geestelijk bedoeld, maar dat geeft de kracht van de strijd aan, om tot bloedens toe te strijden. Om de leden te doden die op de aarde zijn. Dat is de strijd waartoe al Gods kinderen geroepen zijn. Om tegen de oude mens van de zonde te strijden. En dat doet David hier niet. David heeft hier niet gestreden. U leest er in ieder geval niets van. Er is in Davids hart geen gebed geweest. Er is in Davids hart geen strijd geweest. Geen vluchten voor de zonde zoals Jozef dat deed. En toen Jozef verleid werd door de zonde, was die vrouw nog veel dichterbij. Maar Jozef streed, hij vluchtte weg. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En daarom, de kwetsbaarheid van Gods kind wordt ons hier getekend in ons hoofdstuk. En laat dat tot verootmoediging zijn van al Gods kinderen. Want als u denkt dat u niet in de zonde van David kunt vallen, dan bent u misschien wel in de gevaarlijkste toestand. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En ik weet het, voor een ander is dat misschien net een andere zonde. Tegen een ander gebod, dat zou ook best kunnen. Maar blijkbaar is er van een kind van God in zichzelf niets goeds te verwachten. En daarom wordt hij aangespoord tot de strijd. Het geestelijke wapens. Kind van God, strijd u. Strijd u tegen de zonde en tegen de verleidingen. Maakt u gebruik van die geestelijke wapenrusting die de Heer in zijn woord aanreikt. Of hangen die wapens te roesten. Is er het dagelijkse gebed, zoals de Heer Jezus het tegen zijn discipelen heeft gezegd, waakt en bidt dat ge niet in verzoeking komt? Of trekt u een wissel op de genade? En zegt u, ach, de Heer heeft genade gegeven en is het leven slordig geworden? Want hoe groot is dan het gevaar? En een kind van God zondigt nooit goedkoop. Dat zullen we ook zien in de geschiedenis van David. De oproep om te strijden. Ja, en dan nog iets over dat laatste. Want we hebben gezien hoe David zijn dwaalweg begon en hoe hij zijn dwaalweg voortzette. Maar tenslotte, het ergste van dat alles is dat David zijn herder verlaat. Als Nathan straks bij hem komt, dan zal Nathan dat ook aanwijzen. En als David door de Heere echt in de schuld is gebracht, dan zal dat ook zijn belijdenis worden. En dan zegt David niet meer, ik heb tegen Bathsheba gezondigd. Al had hij dat ook gedaan. Dan zegt hij niet, ik heb tegen mijn kinderen gezondigd. Al had hij dat ook gedaan, want hij had ze het verkeerde voorbeeld gegeven. Dan zegt hij niet, ik heb tegen Uria gezondigd, want ik heb hem de dood ingejaagd. Al had hij dat ook gedaan. Dan zegt hij niet, ik heb tegen heel Israël gezondigd, want ik ben in gebreken gebleven als koning. Maar dan zegt hij tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En dan bedoelt David echt niet dat hij tegen de mensen niet gezondigd heeft. Maar dat is het ergste. Tegen God. Tegen zijn herder. Tegen die God die hem zoveel gegeven heeft. Want God had aan David de koningstroon gegeven. En dat had David niet verdiend. En God had hem overwinningen gegeven en David had het niet verdiend. En God had hem een vrouw gegeven. Toen David in zijn dwaasheid aan één vrouw niet genoeg had en nog andere vrouwen had genomen, had God dat, nee, niet goedgekeurd, maar wel verdragen. God had David zoveel gegeven. En tegenover al die gaven en zegeningen van God steekt deze zonde, deze ketting van zonde zo schril af. Het zou ook wel eens goed kunnen zijn, gemeente, voor ons allen om na te denken. Jonge mensen, voor jullie. Ook voor de mensen die pas getrouwd zijn. Wat heeft de Heere eigenlijk allemaal niet aan ons gegeven? En waar is onze dankbaarheid? Maar die God die David verlaat is niet alleen een God die veel aan David had gegeven. Het was ook een God die David had gewaarschuwd. Door die opmerking die we er even hebben uitgelicht in vers 3. Is dat niet Bathsheba, de huisvrouw van Uria? Kijk, dat hadden de knechten tegen David gezegd. Maar ten diepste lag daar Gods waarschuwende stem achter. Als ik het met een beeld mag zeggen, daar stond de herder. En die herder ziet zijn schaap afdwalen steeds verder. En die herder ziet hoe dat schaap in het grootste gevaar komt. En wat doet zo'n herder dan? Allereerst, dan nam zo'n herder in de tijd van de Bijbel een steen. En die legde die in zijn slinger. En dan slingerde hij die steen, nee, niet tegen het schaap aan, maar ergens vlak naast het schaap. Zodat dat schaap die tik hoorde en zodat hij opschrok. Wel, zo moet u die waarschuwende stem van de Heere beluisteren in vers 3. Dat is een waarschuwing die is als een steen uit de slinger van de herder die naast David terechtkomt, maar die David wel wil waarschuwen. En weet u wat David denkt? Gelukkig, die steen heeft me niet geraakt. Kan nog wel een stukje verder. Dan trek ik de lijn nog een keer door. Hoe vaak heeft God u, jou, ons niet gewaarschuwd? Misschien wel tegen een hele concrete zonde in ons leven. Tegen dingen die we moeten doen en die we niet doen. Tegen dingen die we doen en die we niet mogen doen van de Heere. Hoe vaak heeft God niet gewaarschuwd? Hoe vaak is die steen al niet naast je leven neergekomen? Dat je er even van opschrok. Dat je het hoorde in de kerk, in de preek en dat je dacht, zou dat voor mij bestemd zijn? Ja, natuurlijk was dat voor u bestemd. Natuurlijk was dat voor jou bestemd. Dat waarschuwende woord, als je op een pad gaat dat niet goed is. En die roepstem en die ernstige gebeurtenis, zou dat voor mij bestemd zijn? Natuurlijk was dat voor u, voor jou bestemd. Maar wat hebt u ermee gedaan? Hebt u misschien opgelucht adem gehaald en gedacht, gelukkig werd maar in het algemeen gezegd en ik werd er niet echt door geraakt en u bent verder gegaan? Waar eindigt de dwaalweg van een dwalend schaap, gemeente, die eindigt in de dood? En doorgaan op het pad van de zonde, en doorgaan op het pad van onbekeerlijkheid, en doorgaan in het zich verharden in ongeloof, dat eindigt in de dood. Terwijl de Heere gewaarschuwd heeft en die stenen, en hoe vaak zijn ze niet gevallen in ons leven, die stenen zijn genoeg om ons schuldig te stellen voor Gods aangezicht. De man, de vrouw die dit gedaan heeft, Leviticus 20 vers 10... die zal zekerlijk gedood worden. Mag ik het vanmorgen, gemeenten, op u, op jou, op ons aller hart binden? In wat voor levensgroot gevaar we ons begeven als we op pad van de zonde verder gaan, ondanks alle waarschuwingen van de Heer. Er is maar één weg die vanmorgen vanuit het woord gewezen wordt, en dat is de weg van waarachtige bekering. Dat is de weg. Bekeer u van die zonde. Van dat niet doen van wat de Heere u wel opdraagt en verplicht. Van dat nalaten. Er is maar één weg, en dat is: bekeer u van uw ongerechtigheid. Want, zegt de Heere, waarom zoudt ge verder dwalen? Nee, dat zegt de Heere niet. Waarom zoudt ge sterven? De ene zonde maakt u alleen maar meer geschikt voor de volgende. En de volgende voor de daaropvolgende. Dat ziet u ook zo duidelijk in dit voorbeeld van David. Dat de ene zonde de andere voortbrengt. En daarom, kom toch tot bezinning. Kom toch met de verloren zoon tot uzelf. En zie toch hoe ongelukkig u bent zonder God op uw dwaalweg, al is er de aantrekkelijkheid van de zonde. Maar als je nou straks sterven moet in je zonde, je moet dan begraven worden. En je moet dan voor God verschijnen. En de eeuwigheid breekt aan. Dan heb je 85 jaren of 40 jaren of noemt u maar op, of 90 jaar of 70 jaar. Je hart opgehaald aan het leven van hier en nu. En dan de eeuwigheid die nooit eindigt. En dan voor eeuwig het loon van de zonde moeten wegdragen. Dat de Heere deze geschiedenis aan ons voorhoudt, gemeente, dat is omdat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Dat hij dwalende schapen nog tot stilstand wil brengen. En als u in uw zondeweg tot stilstand komt en het niet weet hoe het moet, als u de weg niet terug kan vinden, want dat wordt toch de eerste vraag. Als je echt tot stilstand gekomen bent en tot bezinning gekomen bent, hoe zal ik terugkeren? O, val dan Davids herder te voet. Want hij is niet alleen degene die de getrouwe herder is. Maar hij is ook de bewogen herder die het verlorene nog zoekt en nog terugbrengt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, geeft u dat we niet voor een ander hebben geluisterd, maar voor onszelf. En heiligt u het onderwijs vanuit deze donkere bladzijde uit Davids levensboek aan ons hart en in ons leven. Opdat het mag strekken tot echte bekering. Opdat het mag strekken ook tot het maken van een verbond met onze ogen voor uw aangezicht. Opdat het mag strekken tot een vurige strijd tegen de oude mens in het leven van uw kinderen. Heren, geeft u wat nodig is. Brengt u ons vanmiddag weer samen. Als heel andere dingen onze aandacht zullen vragen. Schenk ons ook dan een zegen over de bediening van uw woord. Vergeef al het zondige en al het gebrekkige. En zegen wat van u was, om Christus wil. Amen. Het 88ste vers van Psalm 119 willen we nog zingen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 88 van Psalm 119. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.